Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof vanuit de Christelijk-Gereformeerde Kerk uit Middelharnis. Deel 9. Die 8e november van het jaar 1944 willen Maarten en Nelia vroeg naar bed gaan. De molenbewoners zijn hard aan wat rust toe. Het is de laatste avonden steeds erg laat geworden. Daar komt nog bij dat ze met Geerte rekening houden. De oude vrouw moet 's nachts nogal eens geholpen worden. Waardoor Maarten en Nelia en Neesje nachtrust tekortkomen. Geerte takelt af, meent Nelia. Al is zij overdag nog wel op de been, Maarten zal deze avond voor het naar bed gaan naar gewoonte nog uit de Bijbel lezen en daarna uit het dagboek van Philpot een stukje lezen. Vandaag gaat het over de tekst uit Jesaja 28, vers 17. En ik zal het gerecht stellen naar het rechtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. Nadat Maarten het Bijbelhoofdstuk heeft gelezen, begint hij aan de meditatie uit het dagboek Korenaren uit de volle oogst. De Heere komt zijn volk te bedreigen met straffen, maar ook zal hij hen doen naar hun werken. Het leger van de Babyloniërs zal met hun legeraanvoerders komen en het land van de Joden zal verwoest worden door de Romeinen. Zo zal de Heere het volk Israël tuchtigen en hun wegen meten met het rechtsnoer. Hij zal het paslood aanleggen om hun gerechtigheid te meten met zijn maat en hen in de smeltkroes louteren. Philpot trekt de lijn door naar het persoonlijke leven. Die goddelijke weegschaal geldt niet alleen voor het volk van Israël, maar voor elk land en volk. Dat geldt ook voor Nederland. Nelia luistert naar Maartens eerbiedige stem als hij verder leest. Zo hij dus het geloof geeft, zal hij dat geloof op de toetssteen brengen en het ernstig beproeven. Nelia trilt vanwege de oordelen die worden aangekondigd. Ze kan dat voorgevoel dat haar nog steeds neerdrukt, maar niet kwijtraken. Ze let op Geerte, die in gedachten zit verzonken. Maarten zwijgt en wil het boekje weer op de plank leggen. Maar Geerte heft haar ene hand op, alsof ze hem wil verhinderen. Ze wil nog iets zeggen. Het drietal kijkt belangstellend naar de oude vrouw die met gebogen hoofd voor zich uitstaat. Dan heft Geerte het hoofd op en begint te spreken. Als God ook zomaar ons Nederlandse volk zal doen, dan heeft hij nog wat goeds met ons langt voor, zegt ze beslist. Want hij slaat nooit uit lust tot plagen, maar opdat wij hem zouden, tot hem zouden gaan, opdat wij ons zouden bekeren en leven. Als ons volk zichzelf voor hem zal verootmoedigen, gaat ze verder, dan zal de bevrijding zeker komen en ons land opnieuw in vrijheid leven. Geerte zwijgt even. Op zachte toon gaat ze verder, terwijl ze de kleine kring rondkijkt. Maar ik zal het niet lang meer maken, kinderen. De dag van mijn sterven nadert. De Heere heeft het me bekend gemaakt. En ik heb ook begeerte om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is mij verreweg het beste. In de hemel zal het pas echt vrede zijn, kinderen. Daarboven zal ik bevrijd zijn van het lichaam der zonde en des doods. Nelia's ogen legden op. Geerte noemt hen drieën kinderen. Wat klinkt dat lieflijk in haar oren. Geerte zegt nog meer. Ze wijst naar het groene boekje, maar de gouden letters en matens hangt aan spelde letters. Korenaren uit de volle oogst. Ik heb vanavond nog goddelijk onderwijs mogen ontvangen uit dat oude boekje. Het zijn maar aardjes die we mogen oplezen op de akker van de meerder Boas. Maar straks, in het nieuwe Jeruzalem, zullen we de volle oogst genieten. Mijn Jezus heeft gesproken. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. Dat zal niet lang meer duren. Dat zal niet lang meer duren. Mijn vader telt de uren. Dan ben ik eeuwig thuis. Na Geertes woorden is het even stil in de huiskamer. Alleen het tikken van de klok wordt gehoord. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten. Het is een geheiligde stilte. Zo in het schemerdonker binnen de muren van het molenhuis. De Van Alphens en Neesje beseffen heel goed dat Geerte over haar eigen levenseinde spreekt. Ga je ons dan verlaten? Vraagt Nelia met tranen in haar stem. Neesje vraagt ook met haar tranen. En Maarten snuift verraderlijk zijn neus. Geerte knikt bevestigend. Ach, lieve kinderen, ik ben oud en de dag van mijn leven is gedaald. Maar ach, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, het feest van mijn koning aan het einde van de krijg. Maarten gelooft onvoorwaardelijk wat Geerte hem in korte woorden heeft meegedeeld. Nelia hoopt echter dat Geerte zich vergist in de tijd. Er zijn wel meer kinderen van God geweest die dachten dat ze gauw heen zouden gaan en toch nog jaren geleefd hebben. Ze kan Geerte niet missen. Ze is immers haar geestelijke moeder. Zo zitten ze nog een tijdje bij elkaar. De klok tikt de minuten weg. De wijzers gaan zo ongemerkt naar tienen. Door de gesprekken was het later geworden dan ze dachten. Van vroeg naar bed gaan kwam die avond dus niets. Het is ruim een half uur later, voordat het stil wordt in het molenhuis. Maarten blijft wakker liggen. Hij kan de slaap niet vatten. Hij werpt zich om en om in bed. Hij heeft zoveel om over na te denken deze nacht. Eindelijk valt hij toch in een lichte slaap. Dan dringen vage geluiden door tot zijn bewustzijn. Het zijn geluiden van buitenaf. Opeens schrikt hij wakker. Wat is dat? Er wordt aan de deur gerammeld. Hij maakt Nelia wakker, die direct recht overeind in bed zit. Er wordt opnieuw op de deur gebonst. Wie kan dat nu toch zijn op dit late uur? Duitsers, stoot Nelia angstig en geschrokken uit. Ik zal wel naar de deur gaan, zegt Maarten. Hij grijpt zijn kleren van de stoel en schiet haastig een broek en een overhemd aan. Wat moet hij anders? Als hij niet naar de deur gaat, trappen ze hem gewoon in. Blijf jij nou maar hier, raadt hij Nelia aan. Maar hij is al op weg om de deur te openen. Hij zoekt de sleutel en doet de deur van het slot. Bij het licht van een paar binnenschijnende zaklantaarns ziet hij drie weermachtssoldaten staan. Paardenvordering, zegt de militair die de lantaarn in zijn hand heeft. We moeten paarden hebben om het land te verdedigen. Snel, Wijs ons de weg naar de stal. De voorste man pakt Maarten een ruw beet en duwt hem voor zich uit naar buiten. Dat is zuiver Hollands, hoort Maarten. En als de andere soldaat weer naar voren komt, ziet hij dat het een landwachter is. Nogal wiedes, die lui wijzen de Duitsers de weg en proberen zich verdienstelijk te maken. Snel, we hebben haast, brult de soldaat met de lantaarn weer. Maarten moet de paardenstal open doen. Die zit op slot. Dat moet tegenwoordig wel. Maarten diept de sleutel op uit zijn broekzak. Bavo, de trouwe hengst, die zo midden in de nacht uit zijn hok moet komen, vindt het blijkbaar ook vreemd. Hij dringt zich tegen de houten achterwand aan, slaat met zijn achterpoten en laat een luid gehinnik horen. De vreemde indringers maken hem schichtig en Maarten kan hem nauwelijks in bedwang houden. De Duitsers nemen het dier van zijn baas over en de landwachter duwt hem een briefje in de hand. Maarten weet wel wat dat is. Hij moet ermee naar het gemeentehuis. Op vertoon van dat briefje kan hij een schadevergoeding krijgen. Zo deden ze natuurlijk alsof ze het dier nog kochten. Met ingehouden drift ziet hij het drietal met Bavo vertrekken. Op weg naar de andere boeren om nog meer paarden te roven. Op de polderdijk lopen nog meer Duitsers, merkt hij. Een luid gehinnik klinkt door de stille nacht. Zo trekken de vijandelijke bezetters door de hele Alblasserwaard. Het lang tussen de Lek en de Merwede, doorsneden door de Alblas, wordt geheel beroofd van zijn onmisbare trek- en werkpaarden. Nelia, die vanuit het slaapkamerraam op de polderdijk kan kijken, heeft de Duitsers met hun paard zien verdwijnen. De door de maan beschenen polderdijk lijkt een druk bezochte paardenmarkt. Moet dit nu ook nog gebeuren? Vraagt ze zich zelf vertwijfelend af. Toen de mailauto op die zogenoemde dolle dinsdag werd gevorderd, hadden Maarten en zij zich nog getroost met de gedachte dat ze toch nog het paard en de kar overhielden. Ze konden het gemalen graan altijd nog vervoeren. Wat moesten ze nu beginnen? Er zat niets anders op dan het meel op handkarren en bakfietsen naar het dorp te brengen. Wat een verschrikkelijke tijd beleven we toch. Verzucht ze. Wanneer zal die oorlog eens een keer over zijn? Opnieuw overvalt haar dat beklemmende gevoel. Hoe zou het met Geerte zijn? Zij had het toch over haar spoedig heen gaan gesproken. Op haar tenen sluipt ze naar beneden en luistert aan de half geopende deur van Geertes slaapvertrek. De rustige ademhaling van de oude vrouw bewijst dat ze slaapt. De anderen in het huis zijn niet wakker geworden van het ongewone leven dat de Duitsers hebben gemaakt. Terwijl Nelia daar staat in de serre aan de deur van Geertes kamer, weet ze opeens wat al die tijd haar heeft bezwaard. Er vallen woorden in haar hart en ze gelooft dat God hiermee iets te zeggen heeft. Het zijn regels van Psalm 106, vers 22. Ze laten licht vallen op de toestand van het vaderland. Hij gaf hen in der heidenen macht, waardoor zij zonder mededogen in slaafse ketenen zijn gebracht. En de geest ziet Nelia lange rijen mannen voortrekken. Het zijn allemaal Hollandse vaders met hun zonen, die door de vijand weggevoerd worden naar het oosten. Het is verschrikkelijk. Een bange zucht ontglipt haar saamgeperste lippen. O God, we hebben gezondigd. wij aan onze vaderen. Help ons, o God, onze heils, om de eer uws naams. Red ons en doe verzoening over onze zonden. De schuld van Nederland wordt ook haar schuld. Ze is met innerlijke ontferming bewogen over het lot van zoveel weggevoerden. Ze valt voor haar stoel neer. Ze buigt haar knieën en bidt voor land en volk. Gedenk ons in uw toorn, smeekt ze aanhoudend. Ze merkt niets van wat er om haar heen gebeurt. Ze merkt ook niet dat Maarten binnengekomen is. Hij ziet Nelia, daar voor een stoel geknield. Hij is nog vol van de diefstal van het paard. Woedend is hij. En hij zou die paardenrovers wel wat aan kunnen doen van boosheid. Maar nu hij Nelia zo op haar knieën ziet liggen, kalmeert hij. En zijn boosheid zakt. Hij schaamt zich eigenlijk voor zijn opstandige hart. Zijn vrouw brengt de nood bij God. En dat is toch nog altijd de beste plaats. Ze snikt zachtjes. Nelia bidt lang. En als ze opstaat van haar knieën, staat Maarten naast haar. Ze is zo in vervoering geweest dat ze eerst moet denken wat er eigenlijk gaande was deze nacht. O ja, Bavo is weggehaald. Maarten, die denkt dat Nelia daarom zo van streek is, begint direct te vertellen hoe alles gebeurd is. Hij wendt zich toch weer op als hij het over de misdaden van de Duitsers heeft. Nelia wijst hem echter terecht door te zeggen: ach, wat betekent het verlies van onze Bavo? Er zijn veel ergere dingen gaande. En je moet achter al die dingen de tuchtende hand van God zien, Maarten. Dan vertelt Nelia hem wat ze net heeft meegemaakt. Hoe ze de oordelen Gods zo laag over Nederland zag hangen. Maar ook hoe ze had mogen buigen onder de slaande hand van God. En dat ze zijn doen heeft mogen goedkeuren. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid, aan zijn gerechtigheid oneindig. Maartens drift is nu helemaal weggezakt. Hij gelooft wat zijn vrouw hem vertelt en is heilig jaloers op haar. God bereidt zijn kinderen wel eens meer voor, als er bijzondere noden voor de deur staan. Het verdriet om het verlies van het trouwe dier wordt gelukkig door Nelia's getuigenis meer naar de achtergrond gedrongen. Wat het vervoer van de graanproducten aangaat, moet hij zich maar niet al te druk maken. Als het zo doorgaat, dan zal er straks niets meer te vervoeren zijn. De voorraad is nu al zo ver geslonken. Misschien zou hij dan zelf ook nog mee moeten naar Duitsland. Hij moet er niet aan denken. En zijn beide jongens, Gijs is gelukkig nog maar 16. Die hoefde nu nog niet op te komen. Maar je wist niet hoe lang de oorlog nog duren kon. Het einde leek eerst zo dichtbij. Maar het is toch wel heel ver af. Wat zal het nog worden, vrouw? Zegt Maarten na een stilte. Laten we op de Heere vertrouwen, antwoordt Nelia. In zijn hoede zijn we veilig. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Maarten knikt en zegt: laten we met die wetenschap de nacht nog proberen in te gaan. We hebben onze nachtrust zo nodig. En wie weet wat er morgen weer is. Nelia knikt instemmend. En geeft Maarten een nachtzoen met de woorden: iedere dag zal voor het zijne zorgen. En iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het is 10 november en Rotterdam is nog in het duister gehuld. Als Jan Verstraeten de knop van de wekker indrukt. Het is tijd om op te staan. Hij zou best nog langer willen blijven liggen. Maar zijn taak roept hem. Mies, zijn vrouw, wordt gelijktijdig wakker en is hem al voor. Ze knielt voor het bed en spreekt zacht haar ochtendgebed uit. Als ze klaar is, schiet ze haastig haar ochtendjas aan en tikt dan haar man op de schouder. Het is de hoogste tijd. Jan, die bijna weer zou zijn weggedut, geeft nu haastig gehoor aan haar woorden. Hij springt zijn bed uit, terwijl Mies naar beneden gaat. Ze wonen in een bovenhuis in Zuid, op Sjaarloos. Ze is altijd gewend om haar man weg te helpen naar zijn werk. En ze zou niet anders willen. Ze wil dat hij niet zonder iets te drinken weggaat. Vervelend toch, dat ze geen gas hebben. Een kopje surrogaatthee zou anders in een mem van tijd gezet zijn. Nu moet ze eerst het noodkacheltje aanmaken en dat kost tijd. De vorige avond had ze al wat papier en kleine stukjes hout in het mini-brandertje gestopt. Daarom hoeft ze het nu alleen maar aan te steken. Dat primitiefste kacheltje aller tijden is een prachtige uitvinding. De plaatijzeren trommel met dubbele wanden en van onderen een paar trekgaten is een uitkomst. Wie dat heeft uitgevonden, is een genie. Het grote oor zit zo mooi op zijn plaats. Zo kan ze de noodconfactor goed verplaatsen als het nodig is. Het vuurwonder verslindt alles wat maar branden wil. Als Mies steeds de kookpan op het open vuurtje zet, benut ze alle hitte van het vuur. Ze vult de waterketel met een laagje water uit de kraan en al sissend zet ze de moor op de brandende confector. Wat een hitte, geeft dat kleine ding. In 10 minuten begint het water al te razen. Nog even, en het is zover. Ze giet het kokend nat op en voegt er een tablet Santé aan toe. Santé moet echte thee vervangen. Het hete vocht krijgt een kleurtje en geeft een smaakje. Ze weten dat het slechts gekleurd water is. Maar beter iets dan niets. In elk geval hebben ze wat warms in hun buik. Intussen dekt ze de tafel. Ze hebben niet veel meer te eten, nu de rantsoenen alweer zijn verlaagd. Mies snijdt voor elk een paar sneden af van het onsmakelijk uitziende kleffe regeringsbrood. Door de hitte van het brandertje is de ergste kou verdwenen. De kinderen slapen nog, maar als ze straks opstaan is het gelukkig niet zo heel erg koud meer in huis. Het is nogal wat voor de Rotterdammers om iedere dag opnieuw aan brandstof te komen. Naast het probleem van de voedselschaarste baart het brandstofgebrek hen steeds meer zorgen. Mies en Jan verzinnen van alles om aan hout te komen. Maar wat enigszins branden wil, verstoken ze in het allesbrandertje. Van oude vodden tot schoenzolen toe. Als het maar branden wil. Ze moeten toch eten koken. Wanneer Mies daar in alle vroegte alweer overloopt te praktiseren, stapt Jan de kamer binnen. Gewassen, geschoren en gekleed gaat hij aan tafel zitten. Hij eet zijn boterhammen op en drinkt langzaam van de thee die zijn vrouw heeft ingeschonken. Mies wacht met eten op de kinderen. Die zullen zo meteen wel naar beneden komen. Haast hoeven ze niet te maken. De scholen zijn dicht vanwege gebrek aan brandstof. Intussen maakt Mies de stikkenzak van Jan klaar. Ze doet er 4 sneden brood in, besmeerd met bietenstroop. De blauwe drinkkruik vult ze met de thee die over is. Straks zal ze wel een nieuwe pot thee zetten voor hun drietjes. Ze moet de noodbrander dan wel opnieuw aanmaken. Gelukkig is er nog hout genoeg en zijn deze brandertjes in de handel, want anders zouden ze helemaal geen eten meer kunnen koken. En zuinig dat die comfort zijn, Als Jan klaar is, stapt hij met de stekkenzak over de schouder de deur uit. Het is 7:10 en hij heeft zijn tijd nodig. Hij gaat tegenwoordig lopend naar de fabriek. De Duitsers vorderen fietsen. Daarom waakt hij ervoor dat ze zijn nog zo goede rijwiel zullen inpakken. Tot nu toe heeft Jan geen oproep voor tewerkstelling in Duitsland gehad. Velen van zijn collega's moesten wel opkomen. Een klein deel heeft daar gehoor aan gegeven en de rest zit ergens ondergedoken. Ze weigeren voor de vijand te werken. Wat zou hij doen als het erop aankomt, wanneer bij hem de gele envelop op de mat valt? Haastig stapt hij voort. Als hij bijna aan het einde van de straat gekomen is, merkt hij dat het ongewoon druk is op de hoek. Als hij de doklaan in wil slaan, blijft hij van schrik staan. De straat is met een touw afgezet. Een groene legerauto staat even verderop geparkeerd. Plotseling komen uit de portieken 4 Duitsers tevoorschijn. Met het geweer in de aanslag gebieden ze hem mee te komen. Jan weet niet wat hem overkomt, maar een paar tellen later begrijpt hij maar al te goed waar het op aangaat. Opzij, tussen de bomen van het stadspark, staan nog 2 overvalwagens. Daar, door met een geweer in zijn rug te duwen, dwingen ze hem die richting uit. Einsteigen, klinkt het bas. Er zitten nog meer mannen in de wagen. Hij kent ze allemaal. Ze zijn net als hij op weg gegaan naar hun werk en zo opgepakt. Jan hoort van de anderen wat er eigenlijk gaande is. Zachtjes fluisteren ze elkaar toe. Razzia! Koos de boer laat hem een wit bedrukt vel papier zien. Dat lag bij hem op de deurmat. Hij wilde dat bevel negeren, maar hij gaf toch maar gehoor aan die oproep. Wanneer men niet gehoorzaamde, stond er met dikke zwarte letters, dan volgde onverbiddelijk de doodstraf. Hij durfde niet onder te duiken. Verder staat er nog op te lezen dat ze in Drenthe te werk gesteld zullen worden. Jan ziet het ook allemaal staan. Duidelijker kan het niet. Ze zijn opgepakt en gearresteerd als boeven. Ook leest hij wat de mannen moeten meenemen, dat hij zo'n papier niet gekregen heeft. En eens wordt het hem duidelijk dat de andere gevangenen een rugtas of een koffer bij zich hebben. Dan hebben ze bij hem thuis vast ook dat bevel door de brievenbus gekregen. Bij de ingang van de groene wagen staat een soldaat om hen te bewaken. In wat steenkolenduits probeert Jan hem aan het verstand te brengen wat hij wil. Hij heeft geen bagage kunnen meenemen, of hij nog het een en ander mag gaan halen. De gewapende mof is echter onverbiddelijk. Hij laat hem niet gaan. Bevel is bevel. Dank u wel voor uw aandacht.